Ik mag u allen hartelijk welkom heten op deze Bijbellezingavond. Ook degenen die met ons verbonden zijn via de middelen van de techniek. Ook u, dat u ook met ons verbonden bent en ingeschakeld hebt om ook deze avond een ogenblik met ons vanuit het woord van God onze gedachten te laten leiden. Ik stel voor dat we deze avond beginnen met het zingen van Psalm 119 en daarvan vers 10. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboon op reis mij niet ontbreken. En dan vers 32, een tegenstelling. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. Het tiende en ook het 32e vers van Psalm 119. buigen we ons nu in gebed. Heere, als wij tot u spreken, dan is er één stem die klinkt, maar daarbij neemt u ook alle gedachten die in ons omgaan, ieder persoonlijk zo verenigd in gebed. En we naderen tot de troon van uw genade, daar waar hij de hoogste plaats mocht innemen na zijn volbrachte werk hier op aarde. U hebt hem opgenomen in uw heerlijkheid en de hoogste plaats aan uw rechterhand geschonken, op grond van recht en gerechtigheid, wat hij vervuld heeft, en dat die getuigenis ook nu nog, ook deze dag, weer uit mag gaan, omdat uw woord dan ons ook onderwijs wil geven. En uiteindelijk gaat het erom dat we hem leren kennen en de kracht van zijn opstanding in ons leven zal werken. En daartoe roepen we ook uw naam, maar ook die geest die van u de Vader en de Zoon is uitgegaan, die Heere is en die levend maakt. Opdat ook die werking vanavond in ons midden gevonden wordt en in ons hart ervaren mag worden. Levendmakende kracht of opbeurend, en dat zodanig u alle lof en eer in ons leven mag ontvangen. Heere, want waartoe zouden we zelf kunnen opklimmen? Waartoe zouden we zelf ons leven tot u kunnen oprichten? Maar u zou geen onrecht gedaan hebben als u alle mensen zou laten liggen in hetgeen waar ze zichzelf hebben ingebracht. Maar u laat nochtans het evangelie uitgaan over de hele wereld. En dat is begonnen immers op die grote heerlijke dag van na het Pinksterfeest. En Judea, Samaria, einde der aarde, daar zou uw evangelie gaan klinken. En we mogen dat opmerken, we mogen dat zien, ook in onze dagen, dat u daar nog geen einde mee gemaakt hebt en dat u uw geest nog niet hebt ingetrokken en hebt ingehouden en dat de kandelaar nog niet is weggenomen. Want als u alles aan zou zien en zou vergelden wat zichtbaar, wat hoorbaar en wat tastbaar is over heel ons land en volk, Heere, wat bent u langmoedig en groot van goedertierenheid dat we deze avond rondom uw woord nog in alle rust en stilte samen mogen zijn. Dat de kosteres gezorgd heeft dat ook hier alles in orde bevonden is en de organist ons voorgaat in het spelen en het opspelen van de psalmen, maar dat u uw woord hier gelaten hebt en zodanig ons hier samenbrengt en thuis allen die met ons verbonden zijn, opdat u uw grootheid verheerlijkt en ingang maakt en onderhoudt in ons aller hart en leven. Zo bidden we u om de hulp en de leiding van uw Heilige Geest, en dat zo het woord als een zaad gezaaid mag worden en dat het ook ingang mag vinden via onze oren tot in de diepten van ons hart. Heere, hoor en verhoor ons zo, in Jezus' naam. Amen. We gaan een begin maken met de eerste algemene zendbrief van de apostel Petrus. En we gaan daarvan lezen de eerste drie versen. Het zijn versen die zo vol zijn en geladen met uitverkiezing en met de besprenking met het bloed van de Heer Jezus Christus en over de wedergeboorte. En daar is op zichzelf al drie momenten van een avond, maar we gaan proberen dat vanavond met elkaar door te nemen. We lezen vers 1 tot en met 3 van de eerste brief. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen, naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot zover dit gedeelte voor vanavond. Voordat we daarover de meditatie gaan beluisteren, de lezing, gaan we nog zingen Psalm 66 en daartoe het 8e vers. Psalm 66 vers 8. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. 8e vers van Psalm 66. Petrus, zo begint deze brief. En de eerste keer dat we samen waren in de Bijbellezing, hebben we in grote lijnen een gedeelte van zijn leven geschetst, opdat we hem zouden leren kennen, wie hij werkelijk is. En we hebben hem leren kennen, een mens van gelijke bewegingen als wij. Een man met passie, met voortvarendheid, met karakter en daardoor vele hoogtepunten, maar ook dieptepunten in zijn leven. En van zichzelf heeft hij gezegd: Heere, ga uit van mij. Ik ben een zondig mens. Een apostel nochtans van de Heere Jezus Christus. Omdat hij voor hem heeft gebeden. Petrus, de Satan heeft begeerd jou te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor je gebeden dat je geloof niet zou ophouden. En we zien hier, en we komen hem telkens weer op die manier tegen, een ongeletterde, eenvoudige visserman. Een treffend voorbeeld, zowel van menselijke zwakheid, maar ook van de kracht die de Heere door zijn genade werkt in harten van mensen. Een voorbeeld, ook voor ons, tot hoop en verwachting. Hij is hersteld, zoals we weten, in het ambt waarin hij was, als visser den mensen, als apostel, maar ook hersteld als apostel aan de zee van Tiberias. Dat hebben we de vorige keer gehoord en we hebben gezien en gehoord wat wij u mogen doorgeven, zoals de apostelen dat telkens weer in hun geschrijf dan ook aan ons bekendmaken. Wat we zelf hebben gehoord en gezien, wat onze handen hebben getast, dat hebben we u doorgegeven. Wat we ontvangen hebben, dat mogen we doorgeven. En deze in ons hart gewerkte genade, die gelijk in ieder mensenleven een plaats krijgt als een teer plantje, om het beeld daarvan te gebruiken, op een vreemde grond. Daar krijgt het plantje een plaats, maar het is een plaats in een woestijnachtig gebied, omringd met doornen en distelen, met gevaar van zonnebrand en droogte, met gevaar van wilde dieren. En zien we zo in de woestijn zo'n plantje staan. Wat heeft dat verzorging nodig? Wat heeft dat ondersteuning nodig? Wat heeft dat in alles aandacht nodig van de dingen die buiten het plantje zelf daartoe worden toegebracht, opdat er vruchten zullen komen voor de landman? En wat is het dan dat een landman met hartelijke liefde het plantje onderhoudt, het aankweekt en alles daartoe geeft, opdat het eenmaal als oogst vergaderd zal worden door die grote landman? Opdat nu de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt de Heere goedertierlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap. En hij zendt die boodschap tot wie hij wil en ook wanneer hij wil. En door de prediking worden alle hoorders van het evangelie ernstig en welmenend geroepen om tot hem te komen, opdat hij alle die tot hem komen onderscheiden geestelijke gaven zal meedelen, zal overdragen, want in hem is de bron, in hem is de fontein en hij draagt het over. Wat in hem is, in degene die niet hebben en die daardoor vervuld raken. Alle onderscheiden geestelijke gaven zo aan mensen gegeven. Zo schrijft ook Paulus aan de gemeente van Korinthe, en hij zegt het: wij hebben gearbeid. Ik heb geplant en Apollos heeft nat gemaakt. Ziet u daar de verzorging van het geheel van de gemeente? En als wijze bouwlieden hebben ze gearbeid aan de tere planten die door het evangelie een plaats in deze duistere wereld hebben verkregen. Ze hebben gepredikt in het openbaar en bij de huizen in het pastoraat. En Petrus schrijft nu aan de vreemdelingen, de verstrooide. En hierbij moeten we allereerst denken aan wat het verstrooide Joodse volk heeft meegemaakt als gevolg van de Assyrische en de Babylonische ballingschap. We weten dat door het oordeel van de Heer is om zijn volk terug te brengen en te tuchtigen, dat ze weer op hem alleen zouden gaan hopen, dat ze naar een vreemd land werden gedeporteerd, verbannen. En van velen, die zijn er ook gebleven. Die hebben zich aangepast aan de leefgewoontes in Babylon en andere landen. We weten allemaal van de ballingschap. Maar hij zendt goedertierig verkondigers. Tot wie hij wil. Ook die mensen die verstrooid waren daar in het noorden, in het Turkse land, wat heette de dagen Turkije is, tot aan de Zwarte Zee. Daar woonden kleine groepjes van mensen in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië. En opmerkzaam dat Paulus, die wilde met Timotheus samen in het uitbreiden van het evangelie, wilde hij gaan naar Azië. En de geest stond het hem niet toe. En hij wilde gaan naar Bithynië, wat hier ook genoemd wordt. Maar de geest liet het hem niet toe. Hij moest naar Filippi, de zee over. En daar was immers Lydia. Die moest ook het woord horen. En nu lezen wij en Petrus schrijft deze brief aan de mensen in Azië en aan de mensen in Bithynië. De Heere slaat ze niet over, maar het was op dat moment nog niet de tijd. Eerst nu Petrus en deze gelovigen, die hadden het heel zwaar. Want in deze brief van Petrus komt op ieder hoofdstuk komt het woord lijden, komt hierin naar voren. Maar Petrus die daar mee zit en die weet hoe dat die mensen daar heel zwaar hebben in het leven. Die zegt op een gegeven moment tegen zijn medewerker Silvanus. U kunt dat nalezen in 1 Petrus 5. Silvanus, neem je pen. En ik zal je een brief dicteren voor deze mensen. En die gaan we sturen aan de verstrooiden, aan de vreemdelingen. En daarom heet dit ook een troostbrief. De eerste hoofdstukken, de eerste brief. En deze Messias-gelovige Joden, die werden door hun eigen broeders naar het vlees, werden ze veracht. Want zij hielden zich niet meer aan de Joodse inzettingen en aan de Joodse leerstellingen. Maar zij hadden immers de kennis verkregen en ze waren Jezus van Nazareth gaan volgen. En daardoor ontmoeten zij onder hun eigen geloofsgenoten, onder hun eigen landgenoten, geen geloofsgenoten, maar landgenoten, de vijandschap. En later werd deze gemeente uitgebreid, ook door heidenen die tot het geloof kwamen door de boodschap die ook hun bekend werd gemaakt. En deze tot geloof gebrachte heidenen werden ook wel vreemdelingen, maar nu ook dubbel. Ze werden door het Joodse volk veracht en nu ook nog door hun heidense medevolksgenoten. En nu staan deze mensen tussen twee in. Messias beleidende Joden en degene die uit de heidenvolkeren samen werden gebracht. En ze worden hier genoemd vreemdelingen. Ze konden niet meer meedoen met het heidense. Ze konden niet meer meedoen met datgene wat tegen de leer van de Heer Jezus Christus inging. Want hier zien we ook duidelijk, zoals het ook telkens weer geschreven staat, en ze waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking van brood en in de gebeden. Dat zien we ook hier in dat verre Azië, in dat verre Bithynië. En zo is het. Zij hadden daar geen vrij plaats. Ze kwamen buiten de samenleving te staan, want ze werden betiteld als de asociale, zoals ook in Rome dat aan de orde was. Maar ze deden niet mee met allerlei waar andere mensen hun levensgeluk in dachten te vinden en hun levensvreugde daarin beleefden. Daar konden ze niet in mee. Zij hadden geleerd een andere inhoud te geven aan de begrippen van goed en van kwaad. En daarom werden ze veracht en buiten de gemeenschap gestoten, vreemdelingen. En wij kennen vreemdelingen, ook in ons eigen land. Je ziet het, mensen die uit een andere cultuur in ons land zijn gekomen, andere kleding, andere gebruiken. Je ziet soms mannen lopen met een tulband op, vrouwen met hoofddoekjes. Het is niet vreemd voor ons, we komen ze tegen. En ze spreken een andere taal en ze volgen andere gebruiken. Ze zijn hier eigenlijk niet thuis, niet thuis. Want hun vaderland, hun burgerschap ligt eigenlijk elders. Nou, dat is het beeld wat ook in de brieven van Paulus en Petrus naar voren komt. Vreemdelingen. Ze zijn hier niet thuis in de wereld van vandaag. Lidmaten van Christus gemeente. En daar kunnen ze niet geheel en al zich in geven. In die wereld van beneden. In die wereld van de duisternis. In de wereld van niemand dienen dan de mens zichzelf. Een ander burgerschap hebben ze leren kennen. Hun burgerschap is niet hier beneden, maar ze verwachten het koninkrijk der hemelen, waardoor het woord en de getuigenis hen daarin voorgaat. Want dat ze ingewonnen worden, geschreven, niet in de burgerschap van de burgerlijke overheid, maar hun burgerschap is daar en hun namen staan gegrift in het boek des levens. En daarom zullen ze ook eens wandelen in de stad die fundamenten heeft, waarvan de Heere zelf de bouwmeester en kunstenaar is. En aan het schrijven kun je merken van Petrus, de voormalige visserman. Hij gebruikt niet veel omhaal van woorden, maar het is recht op de kern af aan. En voor ons is het daarom juist wel eens wat moeilijk om deze brieven van stap tot stap op een juiste wijze uitleg te geven. Want als het gaat over de verkiezing, als het gaat over de besprenging met het bloed van de verlossing, van het lam van God, en als het gaat over de wedergeboorte, nou dan weet u, dan hebben we al heel drie onderwerpen waar we een hele avond over zouden kunnen spreken. Maar het zijn de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, zoals Petrus zegt. En om hierin nu enigszins inzicht in te verkrijgen, dan doen we er goed aan om onze gedachten en aandacht te geven aan onze Dordtse vaderen. Die hebben midden in die strijd gestaan van de verkiezing en de verwerping. En te midden van het remonstrantse gedachtegoed dat de mens toch een vrije wil heeft. Hij kan toch zelf kiezen en wat hij wil. En trouwens, God heeft, dat is toch, de Heere is toch, zicht heeft hij op alle eeuwen. Hij overziet alles. Van begin tot einde toe. En hij heeft natuurlijk ook gezien welke mensen er door de prediking van het evangelie op een gegeven moment gelovig gaan worden. Gelovig gaan worden. Daar hebben die remonstranten. Dus de uitverkiezing van God is uit een vooruitgezien geloof. Die heeft het al over de eeuwen heen gezien. Oh, die en die en die. Die komen tot geloof. Nou, dat is mijn uitverkiezing. Dat zijn mijn uitverkorenen. Dat ligt dus in zijn fundament, bij de mensen. Maar nee, zeggen onze Dordtse vaderen, maar zo is het niet, maar zo is het niet. Geen vooruitgezien geloof, maar wel een diepgaande belijdenis van de verkiezing die ons troost en uitzicht biedt en geheel en al het geeft en aangeeft vanwege het fundament van onze zaligheid, maar dan wel alleen in de genade van God. En wat Hij in het leven al zo naar ons toebrengt. En die verdraaide waarheid, waar vele mensen juist niet door in vastheid te komen en zekerheid, dat er een uitverkiezing is. En daarom kan ik zalig worden. Omdat er een uitverkiezing is. Want als de Heer het aan mijzelf overgegeven en over zou laten, er is niemand die God zoekt. En er is niemand die naar hem vraagt. En daarom onze Dordtse vaderen, die hebben het zo rijk en vol en heerlijk beschreven. En niet dat we het dan gaan begrijpen, want wie zou dat kunnen begrijpen? Uitverkiezing van eeuwigheid, van voor de grondlegging der wereld. Maar we kunnen het wel leren aanbidden dat er een uitverkiezing is. Dat hij onderscheid maakt waar geen onderscheid is. En hoe doet hij dat onderscheid dan maken? Hij gaf Jacob zijn wetten. Hij deed Israël op zijn woorden letten. Zo wilde hij met geen volkeren handelen. Die liet hij in hun wegen wandelen. Nou, gaat u maar na. Gaat u maar na. Dat zien we toch gebeuren in de wereld. Dat zien we toch. En op de Pinksterdag. Er zijn daar de pelgrims bijeen. En waar komen ze vandaan? En ze worden genoemd. Cappadocië, Pontus, Azië, Frigië. En die zijn op de Pinksterdag. Daar. Uit Turkije vandaan. Naar Jeruzalem. Ja, die waren er. Geen grote groepen. Maar enkele. Enkele. Maar enkele. Met enkele kan de Heere grote tekenen en wonderen geven. Hij brengt bij elkaar. Hij brengt onder de Pinksterpreek van Petrus. Brengt hij daar mensen die genoemd worden uit alle delen en taal en natie. En ze horen de grote werken Gods in hun eigen taal spreken. En ze komen daar onder het geklank van het ernstige, welmenende evangelie. En hierin is de liefde Gods geopenbaard. Dat hij zijn enige lieve zoon in de wereld gezonden heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ernstig, welmenend geroepen. En wat denkt u dat deze mensen, als ze dan weer uit Jeruzalem weggaan. En ze komen weer terug, daar in Klein-Azië. Wat zouden die verteld hebben? Zouden die niet verteld hebben, net eerder als Andreas en Petrus dat zei. Dat Andreas tot Petrus zei, wij hebben gevonden. Wij hebben gevonden. Wij hebben gevonden, Jezus van Nazareth. Kom, luister toe, gij Godgezinde. Wat de Heer aan ons gedaan heeft. Wat hij ons geleerd heeft. Daar hebben ze de prediking van Petrus mogen horen. En aan die mensen gaat Petrus nu schrijven deze brief. En waarom dat hij dat doet? Omdat ze het evangelie gehoord hebben. En dat ze daarin, opdat ze daarin hun roeping, waar hij in de tweede brief op terugkomt, opdat ze hun roeping en hun verkiezing, die hen daar in Jeruzalem gebracht heeft, vast zullen maken, opdat ze nimmer meer zullen struikelen. Dat doende zullen ze nimmer meer struikelen. Dat zien we dan hierin. En Petrus, die stelt roeping en verkiezing dus samen. En dat moet u niet om gaan keren. Er zijn vele mensen die keren het om. Dus ja, maar verkiezing en daaruit komt de roeping. En Petrus zei, nee, roeping, dat is het allereerst. En de roeping die eindigt in de verkiezing. In het wonder dat u aan mij gedacht hebt. Dat ik het evangelie mag horen. Want ik heb er nooit naar gevraagd. Ik heb er nooit naar gezocht. En het is mij gegeven. En dat kan al heel vroeg, maar het kan in die zin, in de situaties van het leven, indringend ons leven aanspreken. Ernstig en welmenend. En de verborgenheden, daarvan zegt toch het woord. Die verborgenheden over het verkiezend welbehagen van voor de grondlegging der wereld, dat is voor de Heer onze God. En blijft daar af, dat is voor hem. Maar het geopenbaarde, dat brengt hij op ons levensweg. Op onze levensweg. En wat is dat? Dat is de roepstem van het evangelie. Dat ik het evangelie mag horen. En dat ik in een christelijk gezin geboren ben. En van geslacht op geslachten zijn wegen daarin doorgaat. En de verkiezing, schrijft Petrus, dat is de voorkennis van God de Vader. Die alle dingen zal uitvoeren naar de raad van zijn eigen wijsheid en zijn eigen wil. Maar dat is niet een voorkennis in de zin welke mensen er het antwoord zullen gaan geven op de prediking van het evangelie. Dat leerden de remonstranten. Maar zijn voorkennis is een vooruit bepalend weten. Hij wijst spoor en loop en baan, zijn weg regerend en doorzettend en overwinnend en alle verhinderingen wegnemen, zodat het evangelie zijn doorgang heeft tot in het menselijk hart. En daar gebruikt hij onze oren voor en de Heilige Geest die werkt het in ons hart van begin tot het einde toe. Uitverkoren. Wat een wonder dat er een uitverkiezing is. Want zonder uitverkiezing, dan kan je preken wat je wil. Dan kan je zending bedrijven wat je wil. Dan kan je gaan evangeliseren wat je wil. Het zal nooit niet één tot geloof komen. Niet één. Want dan zou het gefundeerd zijn op mensenwoorden. Zou het gefundeerd zijn op menselijke bewegingen. Ook al zijn we midden in de binnenlanden. En ook al zijn we hier op straat. Maar waar geen uitverkiezing is, zal er niemand tot verandering komen. Wat een wonder. Maar mijn woord zal niet ledig tot mij wederkeren. En daar ligt het. Daar ligt het fundament. Wat een troost voor deze vreemdelingen in die verstrooiing. Petrus wijst hen op de genade bewijzen die de Heer hen geeft en geschonken heeft. Zij werden wel verworpen. En ze werden wel veracht vanwege hun broeders naar het vlees. Vreemdelingen waaronder ze leefden, ook uit de heidense omgeving. Maar het waren nochtans de gekenden en de beminden van de Heere onze God. Uitverkoren, opgenomen in zijn gemeenschap. Verstrooid en verwijderd uit hun geboorteland. Miskend en vervolgd van godsdienstigen en heidenen. Maar erfgenamen van een beter vaderland. En in hun hart en ziel verzekerd van het zegel dat de Heilige Geest in hun harten heeft ingedrukt met onuitwisbaar schrift. En als het over een zegel gaat, denk dan ook eens aan het moment waarvan u misschien niet weet, maar dat u het teken en zegel hebt ontvangen van Gods genadeverbond. Denk ook daarbij aan het teken waarmee de Heere u afzonderde, apart heeft gezet. En dat u zijn gemeente bent binnengedragen. En u werd besprenkeld met het teken van de heilige doop. Naar zijn bevel. Waarin de Vader betekent en verzegelt. Waarin de Zoon betekent. Waarin de Heilige Geest u verzekert. Dat hij in u wil komen wonen om u toe te eigenen hetgeen wij in Jezus Christus hebben. En deze verkiezing die wordt voltrokken door de heiliging van de Heilige Geest die het vast vertrouwen in onze harten werkt. Dit werk is afzondering, is losmaken, is heen. Wijze, is brengend aan de voeten van de Heer Jezus Christus, die mij door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert, hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Ja, maar moet dat er aan bijstaan? Van harte willig en bereid maakt, want als toch de Heilige Geest in je werkt, ja, dan ben je toch al bereid. En dan ben je toch al willig. Oh ja. Kent u uzelf? Kent u uzelf? Geen hinder meer van Romeinen 7. Als u het goede wil doen, dat het kwade nabij ligt. Daarom, daar ligt uw vastheid. Niet in dat. Maar dat Jezus door zijn Heilige Geest mij voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. En houd. Daar heb je vastheid. Daar heb je zekerheid. En deze wonderlijke verkiezing, wat is daar ook een kenmerk van? Dat is gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan en door de besprenging met het bloed van Christus, het Lam van God. Hierbij moeten we het woord gehoorzaamheid benadrukken. Dit is een absoluut gegeven. Geloof is gehoorzaamheid. Dat leest u door alle brieven, ook van Paulus en van Petrus en Johannes. De gehoorzaamheid van het geloof. Dat is gehoorzaamheid aan wat Christus heeft nagelaten. Wat hij gezegd heeft. Wandel in mijn woord en ik zal met u zijn. Doe dat en ik zal u rijkelijk zegenen. Geloof is niet een aanvaarden van een bepaalde leer. Is niet belijdenis doen van de waarheid. Of het voor waar houden en aannemen van bepaalde feiten die je kan instemmen. Zoals of dat we ook de orde van het heil naspreken en naschrijven. Maar geloof is een waarachtig buigen voor het gezag van de Heer Jezus Christus. En daar brengt nu de Heilige Geest. Die brengt mij daar, aan de voeten van hem, om daar het goede deel te kiezen. En uit zijn mond te horen de woorden van het eeuwige leven. Een keuze, jawel. Een beslissing, een overgave, een vertrouwen in hem. Waarin mijn enige troost in leven en sterven openbaar komt. Horen en gehoorzamen vallen dan helemaal samen. En hier vinden we ook de fundering in het Oude Testament. Denkt u maar aan Exodus 24. Daar wordt de verbondsluiting van de Heere met Israël beschreven bij de Horeb. Mozes nam eerst het boek van het verbond. En hij riep tot het volk alles wat de Heer hem gezegd had. Al wat de Heer gesproken heeft, riep het volk terug. Dat zullen we doen. Dat zullen we doen. Wij zullen gehoorzamen. U weet wat er van het volk uiteindelijk van terecht is gekomen. Maar dat laten we even nu. Maar nu even het moment van die verbondsluiting. En toen nam Mozes het offerbloed van het lam en besprengde het volk. Besprengde het volk. Dus als u die mensen dan terug ziet gaan naar hun tenten, dan hebben ze allemaal bloedspetters op hun kleding. Allemaal bloedspetters op hun kleding. Besprenkeld met het bloed van het lam. En waarom denkt u dat wij onze kinderen besprengen? Zou dat niet terug te voeren zijn op deze getuigenis? Besprengd met water. En waar wijst dat water heen? Dat weten we toch? Dat wijst heen naar het bloed van het lam. Want water kan ons innerlijk niet reinigen. Maar het bloed van het lam, dat reinigt ons van binnenuit. Door zijn getuigenis. En waar de Heere Israël terug ziet gaan naar hun tenten. En de bloedspetters op hun kleding. Zo ziet hij de gedoopte. Met de belofte dat het bloed van Jezus ons reinigen zal, ziet hij ons in het leven wandelen. Zult u daaraan denken? Zult u daaraan denken? Dat is het genadeverbond. En dat we gehoorzaam zijn aan al hetgeen hij ons bekend maakt. Wij zullen horen, zei Israël. En u weet wat er van terecht gekomen is. Als het van Israël had afhangen. Maar, en wij? Ja, wij zullen onze kinderen onderwijzen, enzovoort, enzovoort. En de Heere ziet op zijn volk Israël toen. En hij ziet op ons, de gedoopte, in het getuigenis van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En let u erop dat de besprenging voor Mozes, eerst al voor de gebruiken in de tabernakel, dat werd besprengd. Dat hoefde dus niet helemaal ondergedompeld te worden in het bloed. Zoals dat velen die dat voorstaan. Het moet helemaal ondergaan. Het moet helemaal enzovoort. U weet dat wel. Maar hier besprengd. En dat is, dat ene is voldoende voor het geheel. Zo ziet de Heere naar zijn verbondssluiting. Besprenging met het water wijst heen naar het bloed van de Heer Jezus Christus. Gehoorzaamheid waar we besprengd zijn met het bloed van het lam, gehoorzaamheid, waar we besprengd zijn met het doopwater wat heen wijst naar het bloed van de Heer Jezus Christus. En de Heer geeft. En op grond van zijn geven en gaven gebiedt hij gehoorzaamheid. Hoor naar mijn woord en uw ziel zal leven. Door het offer van Christus geeft hij een nieuw verbond, een nieuwe heilsorde, een getuigenis van zijn genade en beschikking. En hij roept het uit. Dat is dus de eerste gehoorzaamheid waardoor wij vernieuwd worden. En de tweede gehoorzaamheid is dat we gewassen worden door het bloed van Christus. En deze beide, toen en nu, worden gewerkt door de Heilige Geest. Dat de Heere zondige mensen, zoals die ongehoorzame Joodse mensen en de heidenen in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië, toch heeft lief gehad. En zijn eengeboren zoon heeft laten verkondigen, heeft laten prediken. En hem daarvoor overgaf aan het kruis. Dat is nou de diepe, pure genade die Heer daarin betoont. Onverdiende gunst die eeuwig hem bewoog. En hoe weet Petrus dat allemaal? Omdat hij het zelf zo ervaren heeft. Dat is de bevinding van datgene wat hij schrijft. Hoe diep heeft hij het zelf niet beleefd? Deze levende God, die ook onze voorouders, die zon en maan en Wodan en Donar vereerd hebben, liefdevol uit die heidense duisternis verlost zijn. Dat is toch zijn onbegrijpelijke genade en ontferming. Zijn neerbuigende goedheid, zijn vrijwillige, onafhankelijke, liefdevolle gezindheid tegenover zondige, afkerige mensen. En toch, oorzaak dat wij nu het evangelie horen en de roeping ook tot ons komt, dat is zijn ontferming en zijn genade. En als we dan een vraagteken gaan zetten achter de prediking van het evangelie, of dat het wel voor mij bestemd is, of ik wel uitverkoren zou zijn, en welke kenmerken ik dan dat als eerste mag opmerken, Petrus zegt: roeping en verkiezing vastmaken, opdat u nimmer meer zult struikelen. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd in het volgen van Christus die geroepen heeft. Door te spreken en daardoor gaat ons verstand verlicht worden, ons hart wordt geopend en onze onwil wordt omgebogen, zodat wij gaan willen wat God wil. En wat wil de Heere? Wat wil de Heere? Wat wil die? Weet u dat? Dat je gaat uitzoeken of dat je bij de uitverkoren behoort? Wil die dat? Nee, zegt het woord, want dat zijn de verborgen dingen. Die houdt de Heere voor zichzelf. Maar ons zijn de openbare dingen gegeven. Dat is, hoor naar mijn woord. Hoor. En dat het vermenigvuldigd wordt. Want het is nu alles nog ten dele. Alles nog ten dele. Petrus die weet het. De genadegiften van God, zoveel die er geschonken zijn, die zijn nog onvolkomen. Die zijn nog niet ten volle. Want we geloven ten dele. En we verstaan ten dele. En we prediken ten dele. En we lezen ten dele. En we begrijpen ten dele. Maar dat wordt vermenigvuldigd, zegt Petrus. Dat u daar naastig in bent om te onderzoeken. Nu nog onvolkomen, maar Gods heerlijkheid verspreidt licht. En zijn woord als een lamp voor de voet en de licht op ons levenspad. Daar, want daar zal het volkomen zijn. Daar zal het rijk en vol en heerlijk. Daar zal God zijn, alles en in allen. En nu zijn het nog de onderdelen van de erfenis die ons toegeschikt worden. Maar geen volheid, want dat we verlangend leren uitzien naar de volkomenheid, naar die volheid. Geloofd, zei die God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En wat Petrus nu mag gaan roemen, daar komt de verkiezing openbaar. In wat? Geloofd zijn die God en Vader, die ons heeft wedergeboren door de levende hoop. Door, en wat is de oorzaak van die wedergeboorte? Dat is de opstanding van de Heere Jezus Christus. En als we daar dan beginnen, gelooft u dat hij is opgestaan uit de dood? Gelooft u dat het graf leeg bevonden is en dat hij met een verheerlijk lichaam uit en door het graf is opgestaan, opgewekt door de Vader en zijn volle heerlijkheid en rijkdom daar van de Vader verkregen heeft? Gelooft u dat? Gelooft u dat? Of is dat ook met een vraagteken? En wat heeft Petrus dit beleefd? Diep ervaren. Wat mag hij nu roemen in genade, in ontferming? Het is immers zijn deel geworden en gebleven. Maar wat heeft hij daar van vrijdagavond tot aan de zondagmorgen? Wat heeft hij daarin beleefd? Kunt u zich voorstellen? Wat is hij daar wenende naar buiten gegaan? En verder staat er niets van beschreven. Maar wat is het hem aangevlogen? Wat is hij daar misschien wel wanhopig geweest? De meester, de kruisdood gestorven. En hij had hem verloochend. Hoe zou hij ooit nog weer met verzoening en met verlossing en met vergeving van de zonde kunnen rekenen? Al zijn verwachting was toch immers nu ten einde gekomen, afgesneden, de heiland gestorven en begraven. En hij had eraan meegewerkt. O mijn God, waar was mijn hoop? Waar was mijn moed gebleven? Ik verga. Het is uit. Hopeloze wanhoop. Hoe diep heeft Petrus geleerd wat hij aan ons kan onderwijzen? Wat wil hij nu aan ons doorgeven? Die grootheid. Want God heeft hem opgewekt uit de doden en hem heerlijkheid gegeven, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Die al zo zal doen. Want wij, wie zijn wij? Een dubbele grondslag waarop de hoop rusten mag. Ten eerste de opstanding van de Heer Jezus Christus uit dood en graf, dat is één. En daar hebben we al genoeg aan om daarover na te denken. En dan de tweede, dat is de persoonlijke wedergeboorte. De oorzaak van dit geheel is de barmhartigheid van God. En daarom gelooft zij God met diepst ontzag. Wij zijn natuurlijke kinderen. U weet het, we zijn allemaal geboren naar het beeld en de gelijkenis van Adam. Adam werd naar het beeld en de gelijkenis van God in het leven gesteld. Hij droeg de goddelijke natuur. Maar als hij een zoon krijgt, dan staat er bij in Genesis 5, hij ontving een zoon naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En zijn beeld en gelijkenis, dat was zelf als God zijn en zelf uitmaken wat goed en kwaad is. Dat was Adam, dat was Adam. En al die kinderen die uit hem geboren zijn geworden, die droegen zijn beeld en uw beeld en mijn beeld uit Adam. En nu? Hoe worden we nou die anderen? Op dat, zegt Petrus in. Ja, daar komen we nog wel een keer bij. Maar dat wij deel krijgen aan de goddelijke natuur. Maar wij nemen alles aan uit de natuur van waaruit we geboren zijn. Dat nemen we allemaal aan. Dat is met alles. Dat is ieder dier neemt de natuur aan van waaruit het geboren is. En wij nemen alles aan uit Adam. Vijanden van God in de diepste kern van ons leven. De duisternis lieverhebbend dan het eeuwig en wonderbaar licht waarin Jezus Christus zich geopenbaard heeft. En door de leerregels. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en de eeuwige verdoemenis zijn schuldig geworden, zo zou God geen onrecht hebben gedaan als hij daar alle mensen in zou laten liggen. Einde. Verwerping voor ieder. Voor ieder. Maar, hoort u het? Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enig lieve zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En uw vraag is dan, ja, maar hoe kom je dan tot geloof? De een die gaat uit zichzelf geloven en de andere die zegt, ja, dan moet je, nee. We gaan niet bij de mensen te raden. Maar wat dan? Opdat nu de mensen tot geloof worden gebracht, zendt hij, hoort u het, goedertierlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap. Petrus en Johannes en Paulus en al die opvolging van die apostolische getuigenissen die uitgezegd mogen worden. Zendt hij tot wie hij wil en wanneer hij wil. Dat is ook uw leven bij inbegrijpen. En laten we tot u doordringen. En Petrus zegt, maak dan die roeping en verkiezing vast. Dan zul je niet meer struikelen. Dan zal de nieuwe hoop in je komen. En een nieuwe geboorte je deel zijn. Ja, hoe dan? Hoe dan? Maar hoe word je dan wederom geboren? Nou, wilt u dat weten? Het is heel belangrijk, wilt u dat weten? Dat zijn de leerregels. Hoofdstuk 3, 4, punt 11 en 12. Kunt u het zo helemaal, regel voor regel, kunt u het allemaal nalezen. Doe dat! 3, 4, hoofdstuk 3, 4, punt 11 en 12. En dit is die wedergeboorte. En dit zal de geest in ons werken zonder ons. In ons, zonder ons. Want dat eeuwige zaad uit Christus mag hij nemen. En hij mag dat indragen via onze oren tot in de diepte van ons hart. En daaruit komt de dagelijkse vernieuwing en de wedergeboorte. Hetwelk de Heilige Geest in ons werkt zonder ons. Maar niet als in stokken en blokken. Niet als in stokken en blokken. Nou ja, dat moet je maar overkomen. En als het je niet overkomt, ja, nou ja. Nee. U hoort het evangelie. En daarin ligt de volheid. En dat bedoelt Petrus nu aan deze mensen die verstrooiden. En met al die moeilijkheden. En die te lijden hebben vanwege het evangelie. En vanwege de naam van de Heer Jezus Christus. Om ze te bemoedigen. Om ze daarin aan te dringen. Dat ze hem in het oog bewaren. En door de prediking van het evangelie. Hoe heet Petrus dat dan? Dat zo vast en rijk en heerlijk is. Nou, u weet toch wanneer dat hij die belijdenis uitgesproken heeft. De belijdenis heeft hij uitgesproken, dat weet u toch? Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En wat zegt de Heer Jezus? Petrus, maar vlees en bloed en uw vlees en bloed en mijn vlees en bloed hebben ons dat niet geleerd. Nee, maar dat is nu het werk van mijn hemelse Vader. Die heeft dat in jou gewerkt, zodat je blijdenis naar buiten kwam. Innerlijk, zonder ons, in ons, door de innerlijke werking van de Heilige Geest. Want, zegt Petrus dan, wedergeboren niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dat is het zaad. En de Heer dwingt niemand. Maar hij buigt de onwil zodanig om dat wij gaan willen wat God wil. En weet u wat de Heer wil? Van u, van jou, van iedereen? Wat wil hij dan? Nou, slaat dan eens 1 Timotheus 2 vers 4 op. 1 Timotheus 2 vers 4. Lees maar na. Weet u wat er staat? Want dat is goed. En aangenaam voor God onze zaligmaker. Welke wil, hoort u het? Welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Gode tot heerlijkheid. Amen. We gaan nog met elkaar zingen. En wel de voorzang van Psalm 18. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Mijn steenrots, burg en helper is de Heere. Mijn God, mijn rots, mijn zaligheid, mijn eer. De voorzang van Psalm 18. Zullen we samen de Heere danken. Heere, de geladen woorden waarmee Petrus deze brief inzet, hebben we vanavond met elkaar door mogen nemen. En dat u ons daarin onderwijs wilde geven, maar niet vanuit dat wat gezegd is, maar juist vanuit uw woord. Dat Petrus dat voor die mensen toen, de verstrooiden die heen en weer geslingerd werden, op allerlei manieren wil hij hun de vastheid en de zekerheid verkondigen en aanwijzen. En via een brief. En wij mogen telkens weer de prediking van het evangelie ontvangen. En dat u ons daarin onderwijs geeft. En dat we uiteindelijk door de Heilige Geest worden geleid aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Want het is toch wat Calvijn zegt. En zodra de dienaar van het woord zijn mond opendoet in het midden van de gemeente, daar begint het bloed van het lam te druppen van de verzoening. Dat we dat beseffen. En dat we daar hoop en verwachting door juist mogen hebben. Heren, en niet met allerlei vragen ons laten bestoken door die tegenstander die natuurlijk altijd daar tegenin werpt, altijd tussenwerpt, opdat we maar meer en meer met onze eigen gedachten in het leven staan en gaan. Maar uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, naar zijn smaak mijn hart en zinnen strelen. Laat zo, heren, dan het woord zijn voortgang hebben. Ook als we ons verder nog mogen gaan verdiepen, bepaalde plaatsen, tijden die u ons geeft, dat deze brief ons zoveel heeft te zeggen. En dat we daardoorheen ook uw zegen mogen ervaren. Wil zo met ons zijn, in alle omstandigheden, ook van het geestelijke leven. Heer, als we er nog verre van staan, maar dat u ons naderbij brengt. En de getuigenis ook indraagt in onze harten. En zoals het kan zijn dat we ons voelen als dat plantje aan het begin, wat geplant is en plaats heeft in de woestijn, omringd met doornen en distelen, omringd met gevaar, met alles wat maar in deze wereld beleefd kan worden. Maar dat u, wat u eenmaal begint, dat zult u voleindigen. tot op de dag van de Heer Jezus Christus. Want waar de Heilige Geest intrek genomen heeft in ons hart, de wedergeboorte gewerkt, daar zal hij nimmer meer wijken, nog zijn werk beëindigen. Maar dat Petrus ons dat mag zeggen, zelf als een voorbeeld voor ons allen, zoals hij het schrijft en zoals hij het naar ons uitdraagt. Heere, ga met ons, zegen ons in alle dingen van het leven, in moeite en zorg, in vreugde en verdriet. Gedenk aan ieder, zoals ook in het midden van de gemeente. Gisteren was er een begrafenis, een maandag zal er weer een andere begrafenis zijn. Maar Heere, zie op ons. Wij zijn nog in het heden van uw genade en we horen nog het genadewoord uit uw mond en we zijn opgenomen in het genadeverbond. En dat uw werk dan in ons midden gevonden wordt tot lof en eer van uw grote en heerlijke naam. Wij bidden het u in de vergeving onze zonden om Christus wil. Amen. Allemaal wel thuis. God zegen en graag weer tot de volgende keer. Ook voor thuisluisteraars nog een fijne avond en tot de volgende keer. Dank u wel.